Lezen jullie allemaal de website als er een aankondiging op staat? Gewoon een vraag. Nee. Nou, dan, anders had u geweten dat deze zondag uw verstand uit fietsen mag gaan. Althans, dat had ik geschreven op de aankondiging. En dan zou u denken, hoe kom je nou bij zo'n uitspraak? Nou, die komt van iets wat ik ooit van Jean-Jacques Zuurmond gelezen heb. En die schreef over deze zondag. Zondag Trinitatis, dat is een zondag waar het gaat over de heilige drie eenheid. En dat is een zondag dat je verstand uit fietsen mag. En dat maakt mij dan altijd nieuwsgierig, want dan ga ik nadenken. Want dan denk ik van ja, juist om die drie eenheid te begrijpen, zou je toch denken, daar heb je heel wat verstand voor nodig. Want hoe zit dat nou met die relatie tussen die vader, de zoon en die geest? En dat ze zeggen, hij is één. En dat we dat ook zingen. En dat we daarvan getuigen soms ook. En er zijn ontzettend veel dingen over geschreven in de geschiedenis van ons christendom, om het dan maar zo te zeggen. En het is ook prachtig om te beseffen en om te weten dat we hem mogen kennen als vader. En dat we opnieuw tot hem mogen naderen door de zoon. En dat, zeg maar, op de wezenzondag we niet definitief afscheid nemen, maar dat er ook een geest is die er komt om ons te inspireren. Aan de ene kant zeggen we het is één en dezelfde en aan de andere kant zeggen we het zijn toch drie verschillende facetten. En dat is ingewikkeld soms en heel erg doordacht en mensen hebben daar prachtige verhalen en prachtige dogma's over geschreven en daar kan je echt wel wat mee hoor. Ik wil niet zeggen dat dat niet belangrijk is. Maar die dikke boeken, die theologische discussies, zelfs ketters zijn erop veroordeeld. Word je nou van zo'n heel dik boek lezen nou in één keer vromer, vrolijker, geloviger? Ja, en toch is dat wel de bedoeling van als we samenkomen in een kerk en erover nadenken, denk ik dan wel eens van, want dat is toch de bedoeling van zo'n zondag, dat je viert die drie eenheid van God. Dat je er ook door geraakt wordt, dat je er ja, misschien blijer van wordt. Dat je misschien heel even iets verstaan hebt van wat er misschien gezegd wil worden. Dat die eenheid van God, Vader, Zoon, Geest, dat dat ook iets van interne verbondenheid geeft bij jezelf. Met hem, maar ook met de mensen om je heen en die wereld om je heen. Dat je iets van dat meer ervaart misschien. Misschien is dat het juist wel. Dat je dat meer ervaart van die opgetelde delen. In plaats van het te willen verklaren allemaal. Dat meer wat wij als mensen zijn, als gemeente zijn. Want door die Vader, Zoon en Geest zijn wij als gelovigen geen losse knikkers in een zak, maar zijn we met elkaar verbonden. Met God, in God zijn wij zeg maar verbonden, zou je kunnen zeggen. En dat is niet rationeel soms verklaarbaar, maar het is ook iets wat je kan ervaren. Dat meer, die som der delen, wat wij wel eens zeggen, zo van ja, 1 en 1 is soms meer dan 2. Als je naar een schilderij zou kijken, kunnen we prachtig onderscheiden dat de ene streek blauw is en dat daar een prachtige veeg rood zit. En dat dat wit toch wel heel mooi eruit komt op die ondergrond van blauw. Maar als je echt geraakt wordt door een schilderij, dan gaat het juist om dat geheel, die compositie, dat plaatje en wat dat bij je oproept. Dan gaat het om misschien schaduwwerking of lichtinval. Dan is het niet dat bruin met groen, maar is het die boom. Het geheel, niet de kloddertjes en streepjes. Dat gaat zeg maar voorbij je verstand. Of, dat zou ik aan de pianist moeten vragen, een prachtig muziekstuk. En u heeft daar verstand van, ik kan geen noten lezen, ik ben er heel eerlijk in. Maar u leest noten. En ik kan het hooguit duiden als, daar staat een E en dat is dan misschien een G. Maar ik kan het niet voor me zien en dat ik de melodie eruit haal. Dat het een spannend akkoord is. Maar als ik het hoor en als ik het luister, dat al die noten op papier samenkomen tot een muziekstuk, dan gaat dat voorbij die zwarte streepjes en die balletjes. Of zoals ik pas nog had, dat ik bij vrienden op bezoek was en die hadden net een kind gekregen. En je kan er een biologieboek bij halen. En kijken wat het allemaal is. Een bundeltje spieren, hoopje zenuwen, noem het maar op. We kunnen het biologisch heel goed verklaren hoe dat kindje ontstaan is en hoe dat gegroeid is. Maar zo'n klein meisje zien op de arm van haar moeder, een trotse papa ernaast, dat gaat verder. En als mensen dat dan ook nog ervaren dat zij een godsgeschenk gekregen hebben, dan raakt je dat. Mij in elk geval wel. Jean-Jacques Suurmond, waar ik aan het begin al over sprak, die heeft geschreven dat er mensen zijn die liever denken dan danken. En hij schrijft met name over deze zondag, dat deze zondag juist uitnodigt om te danken. Te danken voor het meer. Het allesomvattende, het ontroerende, het dragende, het goede, het volmaakte. Hetgeen wat samenhang brengt in ons leven en in deze samenleving. Vandaag is een zondag dat we mogen danken. Vandaar dat in de liturgie ook al wat behoorlijk wat dankliederen stonden aan het begin. We zijn begonnen over vrouwenwijsheid te lezen vanochtend uit Spreuken. Vrouwenwijsheid. En we noemen dat in de theologie wel logos. En dat komt vaker terug. Het is een lastige term waar denkers zich over gebogen hebben. En ik ga daar geen theoretisch verhaal over houden. Want vandaag zijn we geen denkers. We zijn meer dankers. Vandaag gaat het over de vreugde. De vreugde die we ook tegenkomen in dat verhaal over uit Spreuken 8. Dat God de schepping maakt en je leest tussen de regels door dat hij blij is met wat er gebeurt. Want hij ziet dat het goed is. Zoals je soms blij kan zijn, wij hebben daar misschien nog wat moeite mee omdat we al wat ouder zijn, maar in elk geval de kinderen wel. En dat zie ik vaak aan mijn jonge neefjes en nichtjes. Als die aan het knutselen zijn en ze hebben iets gemaakt en het is mooi. Het creëren is gelukt. Dat je iets met je handen geboetseerd hebt. En die blijdschap, daar wil ik proberen iets van te duiden. En ik heb dat gedaan aan de hand van een gedicht van James Weldon Johnson. En die speelt met taal. En het is een lichte en speelse versie in gedichtvorm. Toen glimlachte God en het licht brak door. De duisternis rolde naar de kant. Het licht stond stralend aan de andere kant en God zei: het is goed. Vervolgens rekte God zich uit en nam het licht in handen. Hij rolde het in zijn handen tot een bal en de zon was gemaakt. Hij stelde de zon stralend aan de hemel. Het licht was overgebleven bij het maken van de zon. Verzamelde God tot een andere glanzende bal en wierp die in de duisternis. En zo verlichtte de nacht met maan en sterren. Dan beneden, tussen de duisternis en het licht, slingerde hij de wereld. En God zei: het is goed. En je ziet als het ware in dit gedicht een spelende schepper. Iets waar je om kan glimlachen, als mens ook. Dat je die verwondering hebt van dat kleine kind. Kijk eens mama, kijk eens papa, wat is het mooi. En dan komt het mooiste van de schepping, moet nog komen, namelijk de mens. Hij keek naar zijn wereld met al zijn levende wezens en God zei, ik ben nog steeds eenzaam. En God ging zitten aan de kant van een heuvel en hij dacht na. Hij zat bij een brede rivier met zijn hoofd in handen en God dacht, ik zal een mens maken. Van de bodem van de rivier schepte hij klei en hij knielde bij de oever neer, de grote almachtige God. De zon aan de hemel prikte en de sterren in de verste hoek. En hij creëerde wat in zijn handpalm. Die grote God bukte als een moeder bij haar baby. Hij knielde neer en zwoegde met een klomp klei totdat hij gevormd was naar zijn eigen beeld. Hij blies er zachtjes zijn levensadem in. En de mens werd een levend wezen. Vandaag vieren we eigenlijk in die drie eenheid dat God met de wereld, de mensen, met ons te maken wil hebben. Maar ook dat God zoveel plezier ervaart en heeft in zijn schepping. God, Vader, Schepper van hemel en aarde, die in al het zichtbare en onzichtbare aanwezig is. De zon, de maan, de vergeetmenietjes, de eikenboom, de eikel. De Zoon, medemens geworden op aarde voor ons, als wijsheid. En een wijsheid die vreugde schenkt en verwondering. Een geest die ons adem schenkt en inspiratie. God heeft met ons te maken in al ons doen en laten. Ook al beseffen we dat vaak niet. Juist op die momenten dat je intens gelukkig bent, intens verwonderd soms bent, ontroerd bent, dan mag je ervaren dat je verstand misschien even uit fietsen kan, want dat is niet verklaarbaar. Zo heeft God met ons te maken. En in onze naaste liefde, zeg ik altijd. Want de naasten die wij lief hebben en die er niet meer zijn, daarvan geloven we ook dat God bij hen is. Maar we geloven ook dat wij voor onze naasten er mogen zijn. We vieren vandaag dat er een God is. Een drie-enige God die met pasgeboren kinderen wil zijn, maar ook met oude vandaag. Die met denkers wil zijn, met doeners, met gelovigen en twijfelaars. Allemaal geschapen naar zijn beeld. En op onze beste ogenblikken, maar zelfs op onze slechtste ogenblikken, in vreugde en in verdriet zal God erbij zijn. En dat zijn vaak ook de momenten in verdriet dat we het niet meer begrijpen. Dan mag je hopen dat soms de verwondering het even overneemt. Wanneer het verdriet groot en de pijn aanwezig is. Want Hij heeft ons geschapen. Hij heeft ons lief. We hebben een ontzettend bijzondere God. En in dat spanningsveld kom je dan ook een beetje bij Nicodemus uit. Die probeert met zijn hoofd te geloven. Hoe kan ik nou dan opnieuw geboren worden? En hij mist net even dat geheim. Dat geheim wat we heel vaak tegenkomen in Bijbelverhalen. Van dat mensen toch doen wat ze eigenlijk niet willen. Een prachtig verhaal vind ik nog steeds dat verhaal van die kleine Zacchaeus. Die klimt in een boom en hij wil eigenlijk alleen maar kijken. En uiteindelijk gaat hij met Jezus mee naar zijn huis. Hij nodigt hem uit en hij gaat zijn wat hij te veel gevraagd heeft, gaat hij teruggeven. Zelfs met rente, zeg maar. Mensen die ineens gaan doen wat ze niet willen. En niet een kleine geleidelijke verandering, maar soms maar zo ineens. Niet rationeel verklaarbaar. Maar omdat Hij er is, omdat Hij je raakt. Opnieuw geboren worden. Letterlijk dan. En je kan er niet altijd achter kijken en je wil er ook niet altijd achter kijken. Want begrijpen, verklaren, inpassen in onze manier van denken, dat kunnen we allemaal. En voordat we daarin doorslaan, of als je daarin doorslaat, dan wordt het allemaal psychologie. Ja, dan heb je God nodig, want dat is voor jou belangrijk. En we verklaren het dan dat het in, van binnenkomt. En ja, zo van je hebt een God nodig in het hier nu-maals, omdat je het zwaar hebt. Nee, eigenlijk is het zo van dat geloven, zou je kunnen zeggen, helemaal niet zo normaal is. Dat kan alleen vanuit een stukje verwondering. En moeten we daar dan onzeker over worden? Nee, ik denk het niet. Want er staat ook dat er die geest is. Die geest die waait waarheen hij wil. En dat is niet de willekeur van een lot uit de loterij. Want zo lezen mensen het ook wel. Ja, die geest die waait waarheen die wil. Nee, de geest is overvloedig. Een lot uit de loterij heb je en je hebt kans van 1 of zoveel miljoen dat je iets wint. De geest van God die waait waarheen hij wil, maar het is geen zuinige God die we hebben. Het is een overvloedige God. Hij geeft zijn geest in overvloed. En die geest die waait waarheen hij wil. En die kan ons allemaal raken. Dus dit geheim, die verwondering. Het is dus niet iets om te zeggen van, hé, we gaan daar afwachten of bij de pakken neerzitten totdat het je overkomt. Er is een belofte. Die beloofde geest die ons aanjaagt. Ons aanwakkert. Maar waardoor we ook een ontmoeting kunnen hebben met Jezus. Wonderbaarlijk. Het is een geheim. Je verstand moet af en toe uitfietsen, ook als gelovige. Maar die Vader zond zijn Zoon naar deze wereld. Hij gaf zijn geest. En in die geest vol van verwachting, vol van verwondering, mogen wij leven. Als kind van God. Hem volgend. Mens geworden, woord voor ons allemaal. Amen.